Een goedemiddag. In het redactieprogramma van Radio Centraal op 106.7 FM is dit het Nabije Westen van 28 januari 2023. U kan ons natuurlijk ook beluisteren via streaming.radiocentraal.org en ergens op DAB+. We zeiden het vorige week ook al. Nieuwjaarsrecepties van politieke partijen leveren meestal alleen wat stoere taal en uithalen naar andere partijen op. En ze zijn dus, zoals de tijd schreef, een generale repetitie voor de verkiezingen, die weliswaar nog anderhalf jaar van ons verwijderd zijn. Maar verkiezingen blijken hoe langer hoe meer de hele legislatuur te beheersen. Zo zou je een beetje cynisch kunnen zeggen dat politici toch blijk geven van een lange termijn strategie, tenminste toch van zo'n 5 jaar, bij het begin van elke legislatuur. Die bestaat er dan wel voornamelijk in om de eigen kansen zo hoog mogelijk te houden, maar ze biedt buiten de gekende clichés eigenlijk weinig inhoudelijks. En naarmate het einde van de legislatuur nadert, wordt zelfs die lange termijn strategie steeds korter en wordt de strijd voor het eigen machtsbehoud steeds sterker. Wat die clichés aangaat, Open VLD brengt wat graag zijn evergreen in herinnering, iets wat stilaan op een mantra, een bezweringsformule begint te lijken. Optimisme is een moral duty. Misschien omdat ze het als partij die met de 10% grens flirt hard nodig heeft om optimistisch te zijn. Met andere woorden, ze zullen het nodig hebben. Al kan je hen moeilijk ongelijk geven met de uitspraak dat je met negativisme en afbraakpolitiek niet echt de zaken vooruit helpt. De Franstalige liberalen met aan het hoofd diep blauw alfamannetje Jean-Louis Boucher, die flip-flopt wat minder en houdt sterk aan zijn rechtse lijn. Al lijkt het erop dat de man soms meer succes heeft in Vlaanderen dan in Wallonië. Toch wil hij de strijd om het leiderschap in Franstalig België winnen. Een ander cliché waarop vooral het Vlaams belang, tenminste in woorden, zich sterk profileert, is veiligheid. Maar daarom doet ze dat nog niet op de juiste manier. Om de nieuwjaarsreceptie werd het veiligheidsthema nog eens uitdrukkelijk geclaimd. Via de War on Drugs doen steeds meer partijen dat ook, met de burgemeester van Antwerpen en N-VA-voorzitter Bert De Wever en zijn partij op kop. Open VLD laat zich middels minister van Justitie Vincent van Quickenborne ook niet onbetuigd. En zelfs Annelies Verlinde van CD&V en minister van Binnenlandse Zaken springt steeds nadrukkelijker mee op die kar. De platitudes, clichés en leugens van Bart De Wever zijn genoegzaam bekend. Vivaldi deugt niet, de Vlaamse regering daarentegen verzet niet alleen bakens, maar ook bergen. Jammer genoeg voor hem heeft hij daar de perceptie tegen. De regering Jambon breekt geen potten, integendeel. Zijn enige alternatief confederalisme is afgezaagd en slaat niet alleen nergens op, maar slaat gelukkig ook niet aan. Vlaanderen als enige uitweg en alternatief voor een geblokkeerd en stilstaand België, waar hij en zijn partij heel actief aan meewerken, is allesbehalve geloofwaardig, zeker zolang we met een klungelende Vlaamse regering zitten. Het is nog net niet de apocalyps, al scheelt het niet veel. Volgens De Wever is stemmen voor Vlaams Belang een weggegooide stem en stemmen voor extreme partijen is stemmen voor Vivaldi II en het einde van de Vlaamse welvaart. Terwijl Vlaams Belang dan weer vindt dat stemmen voor N-VA een stem voor de socialisten en voor de PS is, is het voor PvdA-PTB in Wallonië duidelijk dat een stem voor de socialisten een stem voor N-VA is. En dan mag vooruit op zijn nieuwjaarsreceptie nog de vloer aanvegen met N-VA, als om te bewijzen dat de bromance tussen vooruit en N-VA weinig of zelfs helemaal niets voorstelt. Tegelijkertijd zijn er al langer meer en meer tekenen die erop wijzen dat vooruit wat graag zijn wagentje aan N-VA wil koppelen. Conor Rousseau hakt wat graag in op N-VA als het over het palmares van de Vlaamse regering gaat of over de kinderopvang, het onderwijs en de arbeidsmarkt. In een debatje in Ter Zake met onderwijsminister Ben Weitz, die hij terecht verwijt dat het geen pas geeft om te knabbelen aan het groeipakket als straf voor ouders die niet genoeg zouden doen om hun kinderen Nederlands te leren, blijkt hij er zelf toch geen graad in te zien om die ouders op een of andere manier financieel te straffen, maar dan niet via het groeipakket. Rousseau en Mayet, vooruit en PS, zeggen borg te staan voor de koopkracht van de mensen. Daarmee zou dankzij vooral de PS het minimumpensioen in maart uitkomen op 1700 euro. Bruto of netto wordt er niet bij gezegd, al zal dat allemaal nog moeten blijken. Overigens een idee dat ze van PvdA-PTB hebben gepikt. Die partij ging immers al jaren geleden en dus al lang voor de zeer hoge inflatie uit van een pensioen van 1500 euro netto en in juni 2022 al van een minimumpensioen van 1750 euro tegen 2024. Voor Mayet zullen de liberalen ook nog de miljonairstax moeten slikken, ook al naar het voorbeeld van PvdA-PTB, als ze nog hervormingen willen. En ook dat valt nog te bezien. En de Christen-Democraten hebben zich op de ouderen gegooid. Kort door de bocht zouden we kunnen zeggen dat het de oudere partij wordt. Daar zijn nog groeimogelijkheden omdat de groep ouderen nog steeds aangroeit. Dat zal wellicht ten koste gaan van de jongeren. En zijn die niet de toekomst? Waarbij Medi toch wat meer aansluiting wilde vinden. Zijn ruk naar rechts, werkloosheid beperken in de tijd bijvoorbeeld, zal alleszins ook niet helpen. In dat rechtse centrum is het al meer dan druk genoeg. Daarmee hebben we het jaar, zoals Ivan de Valler altijd zegt, na de afspraak op vrijdag, het jaar 2022 netjes neergelegd. Wat ik overigens een onnozele, belachelijke en nergens opslaande uitspraak vind, maar dat geheel terzijde. Maar rommel, onmacht, frustratie en woede blijven er nog meer dan genoeg over. Het wordt voor sommige partijen misschien wel de strijd op leven en dood, en dat ondanks, of misschien net dankzij, de minimale onderlinge verschillen. In het vorige overzicht ontbrak Groen. De partij hield bij plaatselijke afdelingen al een heleboel nieuwjaarsrecepties of moet er nog een paar organiseren. Zo ook gaat pas vandaag de Antwerpse, en ik ga ervan uit dat dat de belangrijkste receptie is voor de partij, die gaat dus vandaag in Antwerpen door. Benieuwd naar de boodschap van Groen. Als daarover iets belangrijks te melden is, dan hoort je dat over 14 dagen, want volgende week is er geen aflevering van het Nabije Westen. Dit bericht zegt iets meer over welke richting CD&V uit wil. Ze heeft een wetsvoorstel ingediend dat mensen verplicht een nationaliteitsexamen af te leggen voor ze de Belgische nationaliteit kunnen krijgen. De Standaard schrijft dat dat voorstel voortbouwt op het idee dat Sammy Medi vorige zomer al lanceerde, namelijk dat mensen voldoende kennis moeten hebben over ons land, onze taal en onze gebruiken. De kandidaat Belg moet op die manier een voldoende grote band met ons land en een degelijke kennis van onze samenleving bewijzen. De indiener Kamerlid Frankie Demont verwijst naar Nederland, Frankrijk en Duitsland, waar een soortgelijk examen bestaat. De Duitse test waarnaar Demont refereert is een schriftelijke kennistest met 33 meerkeuzevragen, waarvan er binnen het uur 17 juist moeten beantwoord worden. Die test zou aantonen dat iemand effectief moeite heeft gedaan om zich in onze maatschappij te integreren. Open VLD en Vooruit zijn voor. Ook al vraagt Vooruit zich af wat er dan moet gebeuren met de inburgeringsexamens die al bestaan en wat met kandidaat Belgen die al goed geïntegreerd zijn, maar toch moeilijk door zo'n examen zouden geraken. En uiteraard zijn Vlaams Belang en N-VA voorstander van zo'n nationaliteitsexamen met nog de bijkomende eis dat een kandidaat Belg de test moet afleggen in de taal van het landsgedeelte waar hij woont. Frankie Demont zegt dat zijn partij CD&V dus het thema niet meer zal loslaten, maar dat het examen geen hamer mag zijn om mensen mee te slaan. Een voorbeeld van zo'n vraag? Kandidaat Belgen moeten weten wat het atomium is. Een bedenking daarbij. Als dat het soort vragen is, dan vraag ik mij af hoeveel autochtone Belgen voor zo'n examen zouden slagen en dus een voldoende band hebben met ons land. Sorry dat ik er weer een beetje mee lach, maar de lijn heeft er nog een probleem bij. Zich goed en verstaanbaar in het Nederlands uitdrukken bij kennisgevingen is natuurlijk niet iedereen gegeven. Zo zagen we op een plakkaat aan een halte volgende tekst over een wijziging van de dienstregeling. En ik beperk me daarbij tot de eerste zin. Door beperkte beschikbaarheid rijden sommige van onze ritten mogelijk niet. Dat bussen of trams soms of vaak niet rijden, is niet goed te keuren en ook wel een beetje lastig, maar dat kan ik nog begrijpen. Maar dat sommige ritten niet rijden, klinkt toch een beetje vreemd. Ritten rijden toch niet? Bussen of trams met chauffeurs kunnen wel rijden, maar doen dat jammer genoeg dan weer vaak ook niet. Goed en verstaanbaar Nederlands? Het is zelfs de minister-president van Vlaanderen niet gegeven. Een cryptische en in slecht Nederlands geformuleerde uitspraak van minister-president Yan Jambon op Radio 1 klonk zo. Ik ben geen kandidaat minister-president in 2024. Ik ben ook niet-kandidaat. Gezien zijn zwakke prestaties lijkt het mij eerder een wel-niet-kandidaat te zullen worden. Dit is het tweede deel van het Nabije Westen van 28 januari 2023. De groei van zonne-energie in dit stukje België lag in 2022 2/3 hoger dan het jaar voordien en is voor 90% toe te schrijven aan zonnepanelen op daken van particulieren en kleine ondernemers. Grote installaties hebben duidelijk hun aantrekkelijkheid verloren sinds het uitoven van de subsidiëring via groene stroomcertificaten. Al was er door de vernietiging van de regeling voor de terugdraaiende meter ook bijna geen interesse meer bij particulieren. Dat veranderde door de explosieve stijging van de energieprijzen in de loop van vorig jaar. Er kwam een ware rush op zonnepanelen. Een sterke toename van zonne-energie was het gevolg. In 2022 kwam er 517 megawatt aan zonnepanelen bij, ruim meer dan de vooropgestelde 450 megawatt. In 2021 was dat maar 308 megawatt. Maar voor zelfgenoegzaamheid is er geen plaats. Terwijl in Vlaanderen de stijging zo'n 80 watt per inwoner bedraagt, realiseerde Denemarken een stijging met 249 watt per inwoner en Nederland een stijging van 229 watt. Ook Duitsland en Luxemburg deden het beter. Bovendien is het potentieel hier lager dan elders wegens onder meer te lage doelstellingen en de versnippering van bevoegdheden tussen de regio's. Na wat de Standaard vorig weekend de woelige week van Ben Wijns noemde, lezen we het volgende in die krant. Toch geniet de N-VA-minister zeker nog steun in de Vlaamse regering. Jammer genoeg, voeg ik daaraan toe. Daar rekenen CD&V en Open VLD de komende maanden nog op compromiszoeker Wijns om de regering Jambon mee door woelige wateren te loodsen. Terwijl N-VA-minister Zoal de Mier onverzettelijk lijkt in het stikstofdossier, hopen ze dat er met Wijts wel nog te praten valt. Vice-minister-president Hilde Krevits van CD&V riep niet toevallig de eigen parlementsleden op om niet te communiceren over de video. Einde citaat. Die video slaat op de beelden van zijn al dan niet vermeende dronkenschap in het Vlaams parlement. Maar bij het woord compromiszoeker moest ik toch even met mijn ogen knipperen en in mijn armen knijpen. Verder schrijft de krant, maar belangrijker, ook binnen de N-VA geniet Wijts nog veel krediet. Ben geniet mijn volle steun en vertrouwen, meer heb ik daar niet aan toe te voegen, reageert zijn provinciegenoot en Kamerlid Theo Franke. En dat verwondert mij dan weer niet. Ondanks deze week is Wijts nog altijd meer geschikt als minister-president of voorzitter dan De Mier of Franke, klinkt het bij een ander N-VA-kopstuk. En die blindheid verbaast mij dan wel weer. Hij kan meer verbinden en compromissen zoeken. Kortom, het wordt gespannen wachten op de verkiezingen van 2024 en hoe Benneke daar zal gloriëren of afgaan. Met een nieuw decreet wil de Vlaamse regering de drempel om zorg te privatiseren verlagen. De deur gaat open voor commerciële zorgspelers. Met dat decreet versoepelt ze de voorwaarden om openbare woonzorgcentra te privatiseren via een woonzorgvereniging. In zo'n privaatrechtelijke woonzorgvereniging moet een OCMW één of meerdere partners aantrekken. Dat mogen op papier enkel VZW's zijn en in theorie worden dus geen commerciële spelers toegelaten. Dat is doen alsof de vele VZW's die door grote commerciële spelers worden opgezet niet bestaan. In een onderzoek besteld door de Vlaamse overheid wijzen onderzoekers erop dat commerciële spelers zich via allerhande constructies oneigenlijk in privaatrechtelijke verenigingen kunnen inkopen. Uit cijfers die Elise van de Kastelen van PVDA opvroeg, blijkt dat steeds meer commerciële woonzorgcentra vermomd zijn als een vereniging zonder winstoogmerk. Vandaag zijn 10% van de woonzorgcentra in Vlaanderen ingeschreven als VZW's, maar toch in handen van winstgedreven multinationals. De deur openzetten voor VZW's via het nieuwe privatiseringsdecreet houdt dus het risico in dat vermomde commerciële spelers de sleutels van onze publieke woonzorgcentra in handen krijgen. We zullen dit voorstel dan ook opnieuw proberen tegenhouden. Commissie heeft geen plaats in de zorg, al dus nog van de Kastelen. Dat met dit decreet wordt tegemoetgekomen aan het Antwerpse stadsbestuur, dat al een hele tijd probeert zorgbedrijf Antwerpen te privatiseren, is duidelijk. Verdomd nog aan toe en u moet het alweer over de lijn gaan. Deze keer niet over de trams en bussen waar gewone werknemers en gewone mensen wel eens gebruik van maken, als ze tenminste rijden. Maar over een zelfrijdend busje op Brussels Airport dat helemaal niet zal rijden. De eerste plannen daarvoor dateren van 2015. De lijn heeft er blijkbaar zijn tanden op stuk gebeten. 8 jaar na die eerste plannen wordt de ontwikkeling van zo'n bus te complex gevonden. Hoewel er al een prototype gedemonstreerd werd een jaar na de eerste plannen. Een eerste echte testfase was voorzien voor 2020 om vanaf 2021 het busje met reizigers en werknemers echt tussen het andere verkeer te laten rijden. Die timing wordt niet gehaald en dus werd het project opgedoekt. Een ander project rond stedelijk autonoom vervoer werd al eerder afgeblazen. Met het palmares dat de lijn haalt in het gewone openbaar vervoer is dat voor kenners alvast geen verrassing. Volgens Jeff Verschuren, emeritus hoogleraar taalkunde aan de Universiteit Antwerpen en auteur van het boek Medeplichtig, strijden om betekenis, heeft Vlaanderen een taalprobleem. Hij stelt dat taal als criterium gebruiken voor sociale huisvesting of onderwijs een ernstige discriminatie is. Naar aanleiding van het voorstel van Ben Wijts om financiële sancties op te leggen aan ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om Nederlands te leren, voorspelt hij dat plannen om negatieve stimuli te installeren vroeg of laat zullen terugkomen. Hij verwijst daarvoor naar het dossier over sociaal wonen, een opmerking die Wijts terloops maakte in de afspraak. Toen voorgesteld werd Nederlandse taalkennis te eisen voor toegang tot sociale woningen, werd daarover ook gediscussieerd. Het was zogezegd niet haalbaar, het zou nooit werken, zei Wijts. Maar ondertussen bestaat die taaleis en we hebben die zelfs uitgebreid, voegde hij eraan toe. De eis zou gebaseerd zijn op 3 verkeerde uitgangspunten. Zonder dwang zullen zij de plaatselijke taal niet leren, onder druk zullen ze dat wel doen, en zodra ze een elementaire kennis van onze taal hebben, verdwijnen de communicatieproblemen. Maar, betoogt Verschuren, wie denkt dat de taalkennis een vlotte communicatie garandeert en de cohesie bevordert, beschikt over weinig realiteitszin. Zijn uitleg hier herhalen zou men nu te ver voeren, maar hij brengt nog een ander punt onder de aandacht. Een basisbeginsel voor non-discriminatie zou moeten zijn dat bij de verdeling van middelen relevante criteria worden gehanteerd. Bij huisvesting is dat de huisvestingsbehoefte. Er zijn in de Belgische antidiscriminatiewet 20 criteria opgenomen op grond waarvan niet mag gediscrimineerd worden. Taal is er daar één van. Federaal Gelijke Kansencentrum Unia is voor 18 van de criteria bevoegd. Geslacht of gender is de bevoegdheid van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Taal mag dan al een criterium zijn. De bevoegdheid is aan geen enkel instituut toegewezen. De Vlaamse regering richt uit onvrede met Unia een eigen antidiscriminatieinstituut op en zal allicht die bevoegdheid over discriminatie op grond van taal niet aan dat instituut toekennen. En besluit Jeff Verschuren, Het taalprobleem van Vlaanderen heet niet meertaligheid. Het taalprobleem van Vlaanderen is de onwil van de beleidsmakers om op een creatieve en positieve manier de rechte aandacht voor het Nederlands te combineren met een omarming van taaldiversiteit. Door de wat langere uitweidingen ontbreekt de tijd voor een aantal hete hangijzers die eigenlijk ook aandacht verdienen. Zoals de onverantwoorde manier waarop de overheid weigert de nodige maatregelen te nemen om aan het overmatig gebruik van pesticiden en kunstmeststof paal en perk te stellen. Er zijn nochtans voldoende wetenschappelijke aanwijzingen die een link aantonen tussen dit gebruik en bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. Als groot gebruiker van pesticiden staat België op de vierde plaats in Europa. Of de pogingen van de EVP, die haar machtspositie graag wil behouden en daarvoor niet te beroerd is om de extreemrechtse Giorgia Meloni op te vrijen. Of de hervorming van de energiefactuur, die de consument alweer meer gaat kosten. En wat te denken van een meldpunt voor woke-incidenten, opgericht door academici. Het stadsdichterschap dat nu zonder de stad een doorstart maakt, had ook onze aandacht mogen krijgen, evenals de slechte budgettaire situatie van ons land, die onhoudbaar wordt genoemd. Misschien komen we daar later nog op terug. Tot over 2 weken.